Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Het veelgeplaagde Bpost boekt fors minder winst en het is wellicht nog maanden wachten op een nieuwe CEO om het schip daar recht te trekken, bleek gisteravond bij de voorstelling van de kwartaalcijfers. Vlaamse varkensboeren laten zich niet opkopen door de Vlaamse regering, een regeling in de marge van het stikstofakkoord waarvoor amper belangstelling bestaat. En het Waalse bedrijf John Cockerill gaat met de Fransen van Technip Energie waterstoffabrieken bouwen. Hoe belangrijk is dat? Het is vrijdag 5 mei. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Het zijn moeilijke tijden voor Bpost, nu er allerhande bezwarende informatie naar boven komt over de manier waarop het postbedrijf zijn contracten met de overheid afsluit. En in die context was het gisteren nabeurs tijd voor kwartaalcijfers en toelichting. Bpost ziet zijn netto-winst het eerste kwartaal met een kwart dalen tot iets meer dan 48 miljoen euro. De omzet is met 1% gestegen naar ruim 1 miljard. Collega Lucas Van Akker van de ondernemerredactie, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je hebt de voorstelling van de kwartaalcijfers en de persconferentie daarna gevolgd. Lucas, hoe wordt die winstdaling verklaard?
De winstdaling wordt vooral verklaard door de verschillende loonindexeringen die Bpost heeft moeten doorvoeren vorig jaar en ook door de stijgende kosten. Maar de kwartaalresultaten waren eigenlijk maar een voetnoot op de persconferentie.
Een voetnoot zeg je, Lucas, omdat de afgelopen weken de aandacht onder meer ging naar een aantal overheidsopdrachten waarvoor Bpost te veel zou hebben aangerekend. Houdt het bedrijf rekening mee dat het moet terugbetalen?
Ja, dat kan gebeuren, maar Bpost kon gisteren geen enkele extra informatie over de precieze financiële impact en zelfs niet over de timing geven. Mm-hmm. Vorige week heeft Bpost laten weten dat het enkel voor dit jaar 25 à 50 miljoen euro voorziet voor die dossiers, maar een analist van KBC Securities schat de totale factuur op 350 miljoen euro.
Is er trouwens op de persconferentie nog iets gezegd, Lucas, over dat nieuws wat we hier gisteren hadden bij de tijd, dat een adviseur op het kabinet van minister De Sutter dat omstreden krantencontract wel degelijk zelf opvolgde, hoewel die betaald wordt door Bpost?
Audrey Hanaar, de voorzitter van Bpost, noemde dat juridisch mogelijk, maar niet oké en een rest uit het verleden.
Mm-hmm. Het was de voorzitter gisteren, Audrey Hanaar, die het woord nam bij de voorstelling van de cijfers van Bpost en niet de CEO, wat meestal wel de gewoonte is. Is er al zicht op een nieuwe CEO nadat Dirk Tiré daar ontslagen is?
Nee, voorlopig niet. Bpost zit sinds begin december zonder CEO. Pas in maart heeft het bedrijf een headhunter aangesteld. En volgens Audrey Hanaar, de voorzitter, kan de zoektocht nog enkele maanden duren, omdat ze zeker wil zijn dat ze de juiste persoon kiest.
Dat kan dus nog wat aanslepen daar. Dankjewel voor de uitleg, Lucas.
Graag gedaan.
2.
Niet alleen Bpost, maar ook een hoop andere bedrijven komen deze week nog met kwartaalcijfers. Gisteravond was het de beurt aan techreus Apple. Hun resultaten vielen beter mee dan verwacht. Collega Roland Legrand heeft de voorstelling van de Apple-resultaten gevolgd.
Apple biechtte een lichte omzetdaling op, terwijl de winst stabiel bleef. Analisten die hadden erger gevreesd wegens een moeilijke markt voor consumentenelektronica en onzekere economische vooruitzichten. De al bij al meevallende resultaten zijn te danken aan de dienstenafdeling, denk aan Apple Pay en de iCloud, maar zeker ook aan de verkoop van iPhones. Die steeg met 1,5%, terwijl de wereldwijde smartphone-markt fors onder druk staat. Macs en iPads die lieten dan weer een flinke daling optekenen. Apple zegt dat vergelijking nogal moeilijk is voor die producten omdat vorig jaar de verkoop werd aangezwengeld omdat er nieuwe chips werden gelanceerd. Beleggers die waren opgelucht. Het aandeel steeg na beurs met een kleine 2%.
3.
We blijven nog even in de VS en de bankenstress daar, want de bankaandelen zijn gisteravond weer lager geëindigd. Bankreuzen zoals Goldman Sachs en JP Morgan verloren tot 2%. Het zijn verliezen die al bij al nog beperkt zijn vergeleken met de koers van de regionale banken, PacWest bijvoorbeeld ook meer dan 50% de diepte in. En Western Alliance moest bijna 40% prijsgeven. Het zijn met name die twee banken die de onrust deze week blijven voeden. De Financial Times zegt te weten dat Western Alliance een gedeeltelijke of gehele verkoop overweegt. Ook PacWest maakte eerder al bekend dat het gesprekken voert voor een mogelijke overname. Het blijft dus onrustig in de Amerikaanse bankenwereld, ondanks de sussende woorden eerder deze week van onder andere Fed-voorzitter Jerome Powell.
4.
Amper 35 varkenshouders hebben bij de Vlaamse regering een dossier ingediend om zich te laten uitkopen. Pulsschil is dat. De regering heeft namelijk 900 boeren daarvoor aangeschreven en daar 200 miljoen euro voor uitgetrokken. Veel varkenshouders willen liever hun financiële putten dempen nu de varkensprijs weer opveert. Een boer krijgt momenteel 1,85 euro per kilo varkensvlees, blijkt uit cijfers van de Vereniging voor Varkenshouders. En dat is het hoogste peil in meer dan 10 jaar. De prijsstijging is het gevolg van het gereduceerde aanbod. De sector kreeg in 2018 klappen toen China de grenzen sloot voor Belgisch vlees na uitbraken van de Afrikaanse varkenspest. Daar zijn de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne dan nog eens bovenop gekomen. Gevolg, veel Vlaamse boeren stopten ermee en er kwamen amper nieuwelingen bij. Volgens statistiekbureau Stadbel zijn er in ons land vorig jaar 10% minder varkens geslacht. En dat doet de prijs dus stijgen. Iets waar de varkensboeren vandaag van willen profiteren in plaats van zich te laten uitkopen. Ze vinden de vergoeding voor oudere stallen trouwens te laag. En ze willen na zo'n uitstap kunnen schakelen naar melk of rundvee bijvoorbeeld. En dat mag nu niet. Op het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhaldemir maken ze zich nog geen zorgen. Ze verwachten daar de stormloop tegen het einde van de deadline voor dat uitkopen midden mei.
5.
Rely, zo heet de joint venture die de Waalse dienstengroep voor olie- en gassector John Cockerill en de Franse beursgenoteerde Technip Energie zo pas boven de doopvont hebben gehouden. John Cockerill is met een wereldwijd marktaandeel van 20% al jaren een grote speler in de bouw van industriële elektrolyzers. Machines zijn dat die op basis van elektriciteit water kunnen splitsen in zuurstof en waterstof. En als dat gebeurt op basis van groene stroom, krijg je dus groene waterstof. Volgens velen de milieuvriendelijke brandstof van de toekomst. Rely gaat nu een stap verder met de bouw van heuse waterstoffabrieken voor zijn klanten. Collega David Adriaan van de ondernemerredactie heeft de CEO's van John Cockerill en Technip Energie kunnen spreken. Goedemorgen David.
Goedemorgen Bert.
Welke rol krijgt John Cockerill in die joint venture met de Fransen, David?
Ja, die machines van Cockerill zijn de basis, maar Rely gaat het volledige plaatje doen. Die gaat een kant-en-klaar sleutel op de deur fabriek kunnen bouwen van begin tot einde. De hele schakel tussen de groene stroomproductie en de groene waterstof die daaruit komt.
Mm-hmm. Hoe belangrijk is deze samenwerking nu, David, strategisch gezien dan?
Ja, er wordt heel veel verwacht van waterstof en groene waterstof. Alleen is er nog een groot vraagteken van hoe competitief zal het zijn ten opzichte van andere energiebronnen. De kosten die moeten heel hard naar beneden gaan en deze joint venture zal daar heel hard op inzetten door net schaalgrootte te creëren om die kosten naar beneden te krijgen.
Groene waterstof, David, daar wordt dan groene stroom bij gebruikt van wind bijvoorbeeld. We hadden vorige week die Noordzee-top hier. Dat gaat ook over wind van windmolenparken op zee naar land te krijgen. Strategisch dus, de politiek is daarmee bezig. Waren er reacties vanuit die hoek?
Ja, blijkbaar hebben premier Alexander De Croo en de Franse president Emmanuel Macron daar het voorbije jaar al enkele keren over gepraat. Voor De Croo was het een heel belangrijke strategische sector die ons land heeft. Maar om te groeien was samenwerking nodig. En het goede punt is dat er een soort verankering in België komt door het hoofdkantoor van Rely in Luik komt.
Belangrijk was dat voor de premier. Politici wijzen ook graag op de tewerkstelling die gecreëerd wordt. Hoe zit het daarmee?
Ja, de joint venture zal beginnen met 200 personen van beide bedrijven. Maar er wordt een grote groei verwacht, niet alleen in België, maar ook in andere regio's. Er zijn kantoren gepland in India en de Verenigde Staten, want dat zijn heel belangrijke markten, net als het Midden-Oosten.
Daar zal dus nog heel wat gebeuren in de toekomst. Bedankt voor je toelichting, David.
Graag gedaan.
6.
Maar kijken we hier bij de tijd naar uit vandaag, naar de kwartaalcijfers van het Duitse sportmerk Adidas. Niet alleen wij, maar wellicht ook de Belgische holding GBL is nieuwsgierig naar de stok onverkochte Yeezy sneakers. Niet verkocht, want op de markt gebracht met de Amerikaanse rapper Kanye West.
Voorkennis.
Kanye J. West kreeg 15% royalties op de verkoop van de sneakers, waaraan hij zijn naam uitleende. Maar na antisemitische uitspraken zette Adidas in oktober vorig jaar die samenwerking stop en bleef het dus met een pak onverkochte Yeezy-spullen zitten. Als die niet verkocht raken, zou dat dit jaar tot een omzetverlies van 1,2 miljard euro leiden. Ook de winst daalt dan fors, met mogelijk opnieuw minder dividend voor de aandeelhouders. Daarbij ook de vrije holding GBL, dat 7,1% van Adidas bezit. Opvallend, sinds de stopzetting van de productie is de waarde van de sneakers op de tweedehandsmarkt zowat verdubbeld. Zijn verzamelobjecten geworden. Benieuwd dus naar wat Adidas met zijn stok gaat doen.
7.
Daarmee zijn we bijna aan het einde van de laatste De Zeven van deze week. Om het weekend door te komen wordt er op de redactie nog naarstig gewerkt aan de Zaterdagkrant. Daarin starten we met wat dit land nodig heeft. Dat heeft alles te maken met de verkiezingen van volgend jaar. Goedemorgen Jasper Doorn.
Goedemorgen Bert.
Chef politiek en economie hier bij De Tijd. Jasper, wat is wat dit land nodig heeft?
Verkiezingen zijn altijd belangrijk Bert, maar naar ons gevoel staat bij de verkiezingen van 2024 echt veel op het spel. We worden geconfronteerd met tal van uitdagingen. Ja, de oorlog in Oekraïne, de spanningen tussen de VS en China, de digitalisering van de economie en de klimaatomslag. Essentieel om te kunnen meespelen in die wereld van morgen is dat we ons eigen land op orde hebben. En wij hebben bij De Tijd opgelijst wat echt essentieel is. Het gaat dan niet om een hervormingje hier of een hervormingje elders, maar over een lange termijnvisie op onze economie, de arbeidsmarkt, ons onderwijs, de staat zelf en de gezondheidszorg.
Dat is een heel leuk palet, Jasper, wat eraan komt. Waarover gaat het dit weekend?
Wel, dit weekend kijken we naar de economie. We zoeken uit welke economie we tegen 2040 willen hebben. Hoe kunnen we die digitalisering en de klimaatomslag omarmen en er zelfs sterker van worden? En ik vind dat we daar best ambitieus in mogen zijn. De vraag is, kunnen we op dat vlak leider worden in Europa? Wat dit land nodig heeft, is trouwens niet alleen iets voor de krant, Bert. Er is ook een podcast.
Mooi brugje, Jasper, inderdaad. Want vanaf dinsdag is er ook de podcast wat dit land nodig heeft. Daarin speel ik ook een rol, maar daar vertel ik volgende week nog wel een en ander over in De Zeven. Nu eerst het weekend en de weekendkrant dus. En dan zijn wij er maandag weer om met een gast vooruit te blikken naar de week die dan begint. En deze keer mag jij, Jasper, vroeg opstaan om dat te komen doen. Alvast bedankt daarvoor.
Heel graag gedaan.
Voor straks alvast een fijn weekend dus en tot maandag.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Overweeg dan misschien een abonnement op De Tijd. Voor nog veel meer straffe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.